Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dat hij gewoon ziek tegen mij kan schreeuwen. En dat een kwartier daarna hij belt om iets heel liefs te zeggen, zeg maar. Ik heb alle gasten die, zeg maar, jij kent uit gewoon Peter R. de Vries documentaire. Maar ik heb me in ieder geval daardoor wel altijd heel veilig gevoeld, zeg maar. Dat er nooit meer live evenementen komen, kan je mij niet wijsmaken. Maar of dat over 5 jaar is of over 5 maanden. Ik denk dat iedereen implodeert van serotonine, zeg maar. Gewoon. Als zij nu zouden horen, je mag 2 jaar lang niks doen en daarna mag je aan de bak. Prima. Je wil weten wanneer dit eindigt, maar... Ik snap dat niemand dat ons kan vertellen. Die gaat veel YouTube-kijkers trekken. Maar dat ze niet diezelfde artiest draaien op diezelfde radio. En dat kan je niet goed praten. Ik wil gewoon dat jonge talenten de kans krijgen om muziek uit te brengen en door te breken. Zonder dat ze gedwongen in een deal moeten van 4 jaar alle rechten overdragen aan hier.
Welkom bij Even Relativeren. Met deze keer niemand minder dan Nathan Moscovici. De manager van eigenlijk toch wel alle hete artiesten in de Nederlandse hiphop scene, kan ik wel zeggen. Of van een hoop in ieder geval.
Is dat een vraag?
Nee, ja, het is een statement eigenlijk wel. Mijn inziens.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik blij ben met het roster wat wij nu mogen vertegenwoordigen. Ja, het zijn wel eigenlijk wel allemaal wel de artiesten van het moment. Nooit allemaal, maar ik ben wel blij met...
Wil je ze allemaal? Of is
het allemaal.
Het is ook gewoon lekker om een specifiek groepje te hebben waarvan je denkt, oké, daar zit zoveel rek in, hier gaan we mee bouwen. Of zou je ze echt allemaal willen?
Nee, ik heb al lang, althans niet heel lang, ik denk een jaar of zo, dat ik nu echt weet van oké, je kan als management niet doorschalen naar een soort, in ieder geval niet in Nederland, naar een soort Amerikaanse agency, zo'n William Morris Endeavor met een soort toren met... 3600 agenten erin en dat kan niet, want dat werkt hier gewoon anders. En je wil maatwerk blijven leveren als manager. Dus ik heb wel, niet dat dat ook mijn doel was, maar ik heb wel voor mezelf uitgesproken dat ik dus liever elk jaar met de, ik zeg maar wat, 20 meest populaire artiesten van dat moment mag werken, dan dat ik over 5 jaar zo 3000 artiesten onder me heb die mij niet meer kennen en ik hun niet. En ik denk ook niet dat dat werkt. Dus
nee. Nee, en het romantische aan een artiest of het nou een acteur is, een muzikant of iemand die presenteert, dat je ook wel een goede band, bijna vriendschappelijk opbouwt met je manager. En zeker. Dat zeker als je het lang volhoudt, dat belangrijk is. Dat zie ik ook bij mijn eigen manager. Wij zijn ook wel echt vrienden geworden, maakt het soms ook lastig. Hebben we het ook wel eens over, want we willen ook wel eens kunnen schelden tegenover elkaar. Omdat je...
Ja, die grenzen die worden af en toe blurred, zeg maar.
Ja, want volgens mij ben jij met Jorik ben je echt al heel lang ben je bezig. Hè? Vanaf het begin van zijn carrière volgens mij al. Dan kan ik me voorstellen dat daar ook een soort vriendschap ontstaat. Wat gebeurt er als jullie in een zakelijk conflict komen met elkaar? Of een meningsverschil? Hoe bewaar je daar de balans?
Ik werk echt al 7 jaar mee. En het was niet helemaal het begin van zijn carrière, maar wel het begin van de carrière zoals, zeg maar, kijkers en luisteraars die kennen. Weet je wel?
Dus New
met
Wave.
Drank en droom. Ja, exact. Ja. Maar het is ook het begin van mijn carrière als manager. Ik had daarvoor een aantal acteurs die ik hielp, maar... Dat is toch iets beperkter qua wat je kan doen als manager. Dus wij zijn echt soort samen ontploft. Althans, ik moest mee met hem en zijn succes.
Ja.
Dus hij, met hem heb ik dus daardoor een heel aparte band opgebouwd. En iets wat in principe gewoon wel uniek is. Omdat je het echt samen allemaal hebt mogen uitproberen. Maar bij ons is wel de lijn tussen vriendschap en gewoon zakelijk is altijd gewoon goed gebleven. Ook omdat hij... vrij een open boek te noemen is. Dus ja, ja, ik weet gewoon dat hij gewoon ziek tegen mij kan schreeuwen. En dat een kwartier daarna hij belt om iets heel liefs te zeggen, zeg maar. Dus dat is gewoon...
Hij gaf ik hou van je te maar je weet het gat.
Zeg maar, jij kent hem ook. Dus ja. Hij is ook echt zo.
Ja.
Dat is ook onderdeel van zijn succes. Hij is totaal niet gemaakt. Hij is gewoon echt... dat wat hij is.
Ja.
En,
hij heeft ook wel iemand zoals jij nodig, denk ik, die daarmee om kan gaan, toch? Het is een wisselwerking.
Ja, althans, ik hoop dat hij dat zo ervaart, maar dat zal wel, anders zou hij niet al het 7 jaar met mij uithouden. Maar ik denk dat het in dat opzicht wel heeft bijgedragen dat ik ook echt al zijn facetten van succes heb meegemaakt.
Ja.
En dat weet hij ook. Hij weet ook dat ik er al was toen hij niet de successen had van wat hij nu allemaal heeft bereikt. En dat bouwt wel iets, een bepaalde soort vertrouwensband op, die wordt niet snel doorbroken.
Nee, dat is een goed fundament, denk ik.
Ja.
Hè, dus wat je hoort van we come from way back. Het is toch gewoon lekker als je samen hebt geklommen en dat je dan samen dat succes allemaal bereikt en dat dan ook kunt delen.
Ja, en hij is super loyaal.
Ja.
Niet alleen naar mij, maar naar alle partijen waar hij day one mee is begonnen. Ook zijn boeker en allemaal andere partijen om hem heen, is hij nooit weggegaan. En dat heeft natuurlijk een wisselwerking, want als een van die partijen het gewoon niet goed doet, of ik zou het niet goed hebben gedaan, dan moet hij na een tijdje wel weg.
Ja.
Maar hij is dus wel iemand die gewoon, never change a winning team. En dat is wel tof aan hem.
Ja, ja, nou, tof. Hey, veel interviews die je doet, zullen eigenlijk altijd op dezelfde vragen uitkomen. En ik probeer ook altijd wel een beetje te kijken naar van, oké, ik vind het zelf namelijk altijd heel vermoeiend in een interview als ik denk, oh, ze hebben weer die bingo kaart getrokken, weet je, met 4 onderwerpen die gewoon altijd terugkomen. Ik heb je horen vertellen ook veel. Het gaat natuurlijk vaak over Jorik en jullie ontmoeting. Ik heb volgens mij een keer een interview gezien waarin je vertelt dat jullie elkaar volgens mij voor de deur van een nachtclub zijn tegengekomen en dat het zo de vriendschap een beetje is ontstaan. Maar ik wil eigenlijk wat meer persoonlijk van je weten. Ik wil eigenlijk wat meer terug in je jeugd en erachter komen van, hoe ben je gekomen waar je nu bent? Je hebt natuurlijk een bekende vader. Je bent opgegroeid met een bekende vader. Ook een bijzonder beroep. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je dat beroep ooit hebt geambieerd. Hoe was jouw jeugd? Neem ons eens mee.
Mijn jeugd was eigenlijk helemaal fantastisch, moet ik zeggen. Ik heb daar eigenlijk niks op aan te merken. Ik heb wel natuurlijk nooit beter geweten dan dat mijn vader een bekend persoon is.
Ja.
Dus ik denk dat zijn nadelen en zijn voordelen heeft. De nadelen zijn dat ik me echt al, wat ik me ervan herinner, op het schoolplein moest verdedigen tegen opmerkingen van gewoon klasgenootjes en andere ouders over mijn vader. Of die nou positief of negatief waren. Maar dat was wel altijd heel maf, want ik was daar dan als soort klein guppetje stond ik daar. En ik wist niks over de vader van het ventje wat iets over mijn vader zei. En dat was wel... dat was denk ik in zoverre niet per se heel positief, want dat is, maakt toch een bepaalde soort, soort waakzaamheid bij je los. Positieve wat ik daaruit heb kunnen halen is dat ik het echt wel heb mee kunnen nemen in mijn huidige beroep. Namelijk dat ik gewoon totaal niet opkijk van bekende namen of zo, zeg maar.
Nee.
En daardoor denk ik, dat zouden we eigenlijk aan hun moeten vragen, maar ik heb wel het idee dat artiesten ook wel zich comfortabel bij mij voelen, omdat ik nooit zal opkijken of zo van een, want ja, ik weet niet beter. Ik kom gewoon uit een bekend nest, zeg maar.
Ja, een bekend nest, zeggen ze dan. Wat waren dingen die ze over je vader zeiden? Kan je daar nog dingen van herinneren?
Nee, maar goed, ja, zeg maar, kijk, ik weet gewoon niet of de huidige generatie nog echt veel over mijn vader weet. Alleen was in ieder geval gewoon op het moment dat ik opgroeide, was hij in zijn prime qua soort zakelijke carrière. En ja, dat was. Hij was...
Ja, voor de kijkers die jonger zijn, misschien goed om het even uit te leggen. Je vader was advocaat, bekende advocaat.
Ja.
Was veel op televisie. Volgens mij werd hij ook gewoon uitgenodigd in talkshows op het moment dat het ging over rechtszaken. Om zijn visie daarover te etaleren. Dus gewoon een bekende Nederlander die eigenlijk een beetje in de hoek zat van alles wat met criminaliteit, recht en dat soort dingen te maken hadden. Dus klopt, ja, vader was wel een hele bekende Nederlander. Ik ben in mijn tijd was Bram Moscovici was gewoon een naam zoals dat de top 10 bekende Nederlanders, daar stond hij wel bij.
Ja, hij is echt wel in die tijd een beetje het gezicht van de strafadvocatuur geworden.
Ja.
En, hij heeft dus best wel enerverende zaken gedaan. En als je zeg maar, zijn cliënten, waar dat bij mij talenten en artiesten zijn, waren dat bij hem gewoon criminelen.
Ja.
Of in ieder geval mensen die ergens van werden verdacht.
Ja.
En als dat in de media komt, dan komen daar wel ook gewoon vaak, hoe zeg je dat? Opzienbarende momenten uit. En dat is wel apart om als zoon daarmee op te groeien, zeg maar. Maar ook wel leuk, hoor.
Hoe was dat sowieso? Is dat nog wel eens spannend als je vader criminelen verdedigt? Kreeg je daar wel eens wat van mee als kind? Of?
Wij woonden vroeger boven het advocatenkantoor. Dus ik moest als klein ventje, als ik uit school kwam met mijn rugzak, die groter dan ik zelf was, moest ik aanbellen bij kantoor. En dan deed de secretaresse van kantoor open.
Ja.
En dan moest ik helemaal door het kantoor heen lopen naar boven. De Herengracht was dat. En grappig genoeg was de wachtruimte, die was tegenover de ingang naar het privégedeelte.
Dus ik zag alle cliënten.
Ik heb alle gasten die, zeg maar, jij kent uit gewoon Peter R. de Vries documentaire, heb ik gewoon gezien. En die deden uiteraard altijd heel lief. En dus het was een hele grappige, aparte situatie. Maar ik heb me in ieder geval daardoor wel altijd heel veilig gevoeld, zeg maar. Ik dacht van, oké, er kan niks fout gaan, zeg maar.
Nee.
Als ik ooit word beroofd of zo door gewoon een soort heel klein draaideur crimineeltje, dan ben ik gewoon safe, zeg maar.
Je kent in ieder geval wat mensen in de wachtruimte die je kunnen helpen, ja.
Ja.
Ja, maar kreeg je daar dan veel van mee, buiten het feit dat je dan cliënten van je vader in de wachtruimte zag zitten? Kon je aan je vader merken als hij met een grote spannende zaak bezig was? Merkte hij dan dat hij dat meenam naar huis? Of?
Nee, dat niet. Kijk, ik moet wel zeggen dat ik ben dus nu zelf sinds anderhalf jaar papa. En ik merk dus wel dat ik dezelfde dingen nu overneem qua negatieve trekjes die hij in mijn optiek als zoon destijds had.
Mm-hmm.
Dus dat hij af en toe van tafel weg moest lopen om te bellen en zo, weet je wel. Gewoon die soort standaard dingen. En dat probeer ik wel ook te beperken. Ook omdat ik weet gewoon dat hij heel erg zijn best deed om dat niet mee naar huis te nemen.
Ja.
Maar hij heeft nooit iets qua echt stress of frustratie of zo wat ik echt mee heb gekregen. Ik denk dat ik eerder van hem heb geleerd hoe je daar echt heel goed mee om kan gaan, zeg maar. En als er één iemand goed is in relativeren, dan is hij het, zeg maar.
Ja.
Hij kon het altijd heel goed downgraden en het terugkoppelen naar van, ja, weet je wel, mijn kinderen zijn gezond. En dat heb ik wel heel erg van hem over proberen te nemen. Ja.
Hoe kijkt hij naar jouw carrière?
Als ik hem moet geloven, trots, ja. hij is, ik denk wel dat hij, dat hij nu wel inmiddels, misschien wel een paar jaar, maar het idee heeft van dat ik het toch maar wel heb geflikt. En dat zeg ik omdat ik wel echt, toen ik dit net ging beginnen en echt met ene acteur, ja, een beetje als een soort loopjongen, zeg maar, de hort op ging. Toen heb ik wel met hem gesprekken gehad over studie en dat soort dingen. En het is natuurlijk heel onzeker. Nogmaals, mijn dochtertje is anderhalf, maar ik kan me nu al een beetje soort voor de geest halen dat als zij tegen mij zegt, ik ga niet studeren en ik ga random voor één iemand assistentiewerkzaamheden, dan zou ik niet bepaald daar heel erg als ouder rustig van worden. Maar hij heeft me wel dat vertrouwen gegeven altijd. En hij heeft gewoon mij echt die kans gegeven. Maar hij is heel open in mijn moeder.
Want zijn familie, of jouw familie dus ook, de familie Moscovici, bestaat voornamelijk uit mensen die iets doen in het recht, toch? Of in de advocatuur. En
zijn kant van de familie, ja.
Zijn broers en zo, toch?
Ook. Ja, hij is in totaal met vier broers. En die zijn allemaal advocaat geworden. En mijn opa natuurlijk ook.
Ja.
Dus ik heb er wel ook over nagedacht destijds. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik 18 werd, dus de periode dat je volgens mij over studies gaat nadenken, op het moment dat het met hem gewoon wel ook heel slecht ging qua carrière en dat hij dus ook op een gegeven moment zijn beroep niet meer mocht uitoefenen.
Dat was toen jij 18 was?
Ja, dus dat heeft mij wel een soort kickstart de andere kant op gegeven. Dat ik dacht van ja, oké, fuck dit, ik ga niet, ik ga niet nu ook rechten studeren, ik ga gewoon ik ga lekker ondernemen.
Ja, want de carrière van je vader ging eigenlijk als een soort piek altijd en veel in de schijnwerpers. Op een gegeven moment gebeurt er van alles waardoor dat misgaat. Ik kan me voorstellen dat thuis best wel een heftige periode was, ook voor jou. Daar zou je best het een en ander van hebben meegekregen. En dat speelde af toen jij 18 jaar was.
Ja, plus minus, ja.
Ja.
En Kijk, misschien klinkt het nu alsof ik het allemaal probeer goed te praten naar mezelf, maar het is echt hoe ik het zie. Mm-hmm. Ik ben dus heel blij, niet voor hem, want ik zou hem 100% anders gunnen en hebben gegund. Maar voor mezelf, dat ik op zo'n jonge leeftijd zo'n bizarre kanteling heb meegemaakt in iemands leven. Dat van mijn vader, dus heel dichtbij. Omdat, ik heb gewoon, wat ik al zei net, ik heb een hele mooie jeugd gehad. En weet je wel, mijn vader was heel succesvol, dus er was ook zeker gewoon veel geld. En ik ben heel blij dat ik op het meest cruciale moment voor mijn ontwikkeling, dus mijn 18e, dat opeens alles anders was en wegging en 180 graden werd omgekeerd.
Want, ja, wat was het echt zo? Voelde het echt zo?
Nou ja, zo was het.
Ja.
En ik hoef daar verder niet helemaal op in te gaan, maar het was echt letterlijk gewoon van 100 naar 0 in één keer. Financieel, maar qua alles.
Alles bevroren, gewoon bam.
Ja, en... Ja. Ik weet 100% zeker dat dat ergens heeft bijgedragen aan mijn drive om vol te gaan ondernemen. Want ik moest wel. Mm. Ik zie het gewoon voor me dat ik gewoon het huis uit werd gekikt.
Ja,
dat je gewoon gaat maar doen. En
echt een bizarre rotschop heb je gewoon gehad, onbedoeld.
Ja, ja. En ik geloof wel heel erg voor mezelf, omdat ik gewoon geen studiebol ben. Dat dat heel erg bijdraagt aan gewoon autodidact. Gewoon als je moet, als je niet anders kan, ga je het laten werken. Daar geloof ik in.
Ja.
Dus ik moest doen. Dus ik ben gek genoeg, hoe raar het ook klinkt, heel dankbaar dat ik dat heb meegemaakt.
Ja, maar ik vind dat helemaal niet gek klinken. Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dit zijn fases in je leven waarin je... Ja, ik zeg altijd, je krijgt een levensles op een hele vervelende manier eigenlijk. Maar als je die levensles dan krijgt, gebruik hem dan.
Exact.
Dat heb je gedaan. Ja, knap, knap. Ik zit me dan voor te stellen hoe je vader dan nu naar je kijkt. Want jij noemde net al, ik heb eigenlijk ook een soort... Mijn talenten zijn een soort van mijn cliënten. En jij bent nu eigenlijk je vader in een totaal andere branche. Maar ook je staat op van tafel omdat je gebeld wordt. Want iemand heeft je nu nodig.
Ik zie de vergelijkingen.
Ja, het is best wel vergelijkbaar.
Ja, want het is dus wel grappig dat dus ik schijnbaar het in mijn genen heb... dat ik gewoon het leuk vind om met mensen te werken en voor mensen. Gewoon dus dienstverlening.
Ja.
En ik ben persoonlijk blij dat ik dat mag doen over positieve zaken zoals muziek en films. En, het heeft zeker zijn vergelijkingen ten opzichte van wat hij heeft gedaan. Ja.
Grappig, ja. Tot slot nog even over, gaat het goed met hem nu?
Ja, zeker.
Oké, fijn.
Ja, het gaat zeker heel goed en hij is vooral ook een hele trotse opa. Hij rijdt ongeveer 16 keer... Per week mijn straat in, zo met een soort smoes dat hij daar moet zijn, terwijl er is daar niks.
Ja, ja.
En dan kijkt hij even naar binnen, dus dat is gewoon superleuk om te zien. En het gaat echt goed met hem, ja.
Oké, mooi, gelukkig. Hey, wat verandert er in het leven van Nathan Moscovici op het moment dat jij, niet jij bevalt, maar je vrouw bevalt van je dochtertje? Jullie bevallen van je dochtertje.
Ja, dat is heel modern te zeggen, hè?
Ik vind het vreselijk.
Wij zijn bevallen.
Ja, man, als mensen zeggen we zijn zwanger, dan ga ik bijna...
Ik ga dat ook niet zeggen, hè.
Maar jullie krijgen een kindje.
Ja.
Een dochtertje. Vertel, wat doet dat met je leven? Ik weet dat het allemaal heel cliché is, maar toch ben ik wel op zoek naar die clichés.
Al die clichés die zijn gewoon dus echt waar, zeg maar. En ik vind het ook heel irritant en een soort zoetsappig. Maar je beseft dus echt, wanneer je vader wordt, of in ieder geval ouder, dat letterlijk de circle of life is. Dus er lijkt wel alsof er, tenminste bij mij, een soort... stofje in mijn hoofd vrij is gekomen, wat gewoon liet zien, oké, dit is dus hoe het leven werkt, voortplanting en al je, om het weer over relativeren te hebben, je soort stress die je dus mee naar huis zou kunnen nemen, die vervalt gewoon als ik in mijn geval naar mijn dochtertje kijk.
Ja.
En ik denk dat ik ook echt een stukje zachter door ben geworden. In de eerste periode was ik daar echt een soort zorgen om aan het maken dat ik geen fatsoenlijke onderhandelingen meer kon voeren of boos kon worden op mensen.
Omdat
met
je
werk. Dat ik van, ik ben een soort zacht gekookt ei die gewoon als iemand tegen mij een soort zielig verhaal opsteekt, dat ik dan een soort mee ga huilen.
Oh.
Ja, terwijl ik ben juist heel blij met dat ik gewoon zakelijk gewoon een soort knop heb. Maar het maakt je wel een. Het heeft mij wel echt een beter persoon gemaakt.
Bereid je maar voor, want het schijnt dat hoe ouder je wordt, hoe zachter je ook wordt. Dus ik ben benieuwd hoe je er dan bij zit als je 50 bent straks.
Ja, uitgearrangeerd.
Nou, ik denk dat het misschien ook wel heel lekker is dat je een soort afwisseling hebt tussen het hard zijn en het zaken doen. En dan thuis gewoon die hele andere kant kan omarmen van het leven. Ik denk dat dat ook wel lekker is als dat een beetje zo tegen elkaar aanschuurt.
Zeker. Dat contrast probeer ik echt. En ook probeer het ook niet te verwarren met elkaar. Ja. Thuis opeens loopt te schreeuwen en dan hele lieve mails gaan sturen. Nee, maar het is...
Je dochter een hapje pap neemt dat je zegt 20% is voor mij.
Gewoon woedend wordt. Maar het vader worden heeft bij mij echt 360 graden bijgedragen aan gewoon positieve verandering, denk ik.
Ja.
Nogmaals, het is zoetsappig en ik heb het ook over de mooie momenten, maar het brengt natuurlijk ook gewoon wel heel veel angsten met zich mee, hoor. Daar wil ik gewoon ook eerlijk
over zijn. Wat voel je aan angsten?
Nou, je doet het niet meer voor jezelf. Mm. En,
de vrijblijvendheid van het leven is een beetje weg.
Ja, en zeker, zeg maar, mijn dochtertje is 20 september geboren, dus volgens mij gingen we een paar maanden daarna deze hele weird-ass periode in met COVID.
Ja.
Dus dat is niet ideaal, zeg maar, qua als je al een stresskip bent van nature, zoals ik, dat dan jouw dochtertje, die jij alles wil geven, dat je dan in een soort hele onzekere, rare tijd terechtkomt. Maar...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ook hier probeer ik het weer te relativeren naar het feit dat, dus nu ik het voor haar doe, het eigenlijk alleen maar meer drive en stimulans heeft gecreëerd om door te gaan. Niet dat ik wilde stoppen, maar zo van, je weet nu echt waar je het voor doet, zeg maar. Ja. Ja, dit klinkt zo corny, maar het is echt zo.
Nee joh, maar joh, ik zie het in mijn omgeving toch ook, bij mijn broer en bij mijn beste vrienden. Ja, die slaan dezelfde kreet uit als jij. Dus ik kan me het ook heel goed voorstellen. Ik zou heel graag kinderen willen, nu nog niet. Maar
waarom
ik ga
niet?
Nou, ik weet niet. Jess, mijn vriendin, is natuurlijk iets jonger ook. En op dit moment, ik heb nog wel wat dingen die ik wil afronden ook gewoon. Dat ga je over 2 jaar ook weer zeggen, ik weet het.
Ja.
Maar op zich denk ik wel dat wij een beetje wel een soort plantje in ons hoofd hebben. Ik zeg het er weer bij, mochten we gezegend zijn om een kindje te krijgen, dan willen we dat, denk ik, binnen nu in 2 jaar.
Oh, maar dat is mooi.
Jawel, ik ben nu 30, weet je, ik vind 32. Maar ik moet wel zeggen, ik ben gaan schuiven. Ja. Toen ik 18 was, dacht ik 23. Toen ik 23 was, 25. Dus ik kom er steeds 2 jaar bij.
Het enige wat ik je echt wil meegeven, maar dat zeggen vast allemaal mensen om jou heen ook. Er is dus geen goed moment, zeg maar.
Nee, dat is ook zo.
En dat gaat ook niet, tenminste. Ik dacht altijd zo, misschien denk je helemaal niet zo. Maar ik dacht altijd van, oké, je moet eerst financieel helemaal soort stabiel. Ja. En weet je wel, alleen, trust me, zeg maar, er wonen gewoon gezinnen met 10 kinderen in nog niet eens deze kamer. Het heeft geen moer te maken met financiën. Nee. Het heeft te maken met gewoon dat je tijd kan spenderen en dat je gewoon een kindje kan opvoeden. Ja. Ik kan met de kennis van nu, want ik was natuurlijk ook helemaal, oh mijn god, in de stress in die 9 maanden. Ik ben zo blij dat ik jong vader ben geworden, zeg maar.
Ja. Dus, nou ja, het is ook als je zegt van, ja, ik wil financieel alles op orde hebben. Dat betekent indirect ook gelijk dat je dus waarschijnlijk veel meer tijd kwijt bent aan werk. Want voor financiën moet je vaak wat doen. Dus dat betekent weer minder tijd met het kind. Dus dat is voor mij nog niet eens het belangrijkste. Maar het is denk ik gewoon een soort moment. Wij zitten nu nog wel... Ik heb in mijn hoofd nog wel het idee dat daar wat meer ruimte voor gaat vrijkomen de komende 2 jaar. Maar ja, wat jij zegt, ik denk dat het helemaal klopt. Dat je er nooit helemaal klaar voor bent en dat het op een gegeven moment gebeurt. En dat je dan gewoon het vanzelf oont en dat je ook gewoon vanzelf die knop omzet.
Exact, je gaat het gewoon laten werken, zeg maar.
Ja, ja, grappig is dat. Hey, en je hebt het net al even over je werk. Van je krijgt een dochtertje en niet lang daarna ontstaat er een vrij absurdistische situatie in de wereld, ja, waar we nog steeds in zitten, as we speak. Waarschijnlijk op het uitzenden van deze podcast ook. Kijk, iedereen heeft het zwaar. Iedereen krijgt klappen te verduren. En ik weet dat jij creatief genoeg bent dat je met je artiesten verder hebt gekeken al dan muziek alleen de afgelopen jaren. Maar laten we eerlijk zijn, het grootste gedeelte van je core business is gewoon ook optredens. En dat is gewoon iets waar gewoon nul perspectief is op dit moment.
Nee.
En daar kijk jij al 11 maanden tegenaan.
Ja.
Hoe is dat voor jou geweest, die periode? En Ah, geweldig.
Super.
Ik zou hem zo over willen doen. Ja. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Want je kan relativeren en je kan positief blijven, maar het is al wat.
Het is zeker wat. En ik moet wel zeggen dat als jij mij, of als wij elkaar 7 maanden geleden hadden gesproken, ik er wel misschien nog wel juist gestresster in had gezeten. Want na een tijdje ga je gewoon ermee leren omgaan. Mm. En het is met name de acceptatie van het feit dat je dingen dus niet altijd kan veranderen, zeg maar. Waar ik heel erg mee moest omgaan. Het is niet per se dat ik een soort rigoureuze koers met mijn hele team voor alle artiesten heb omgebogen van oké, we gaan dus nu op deze manier geld binnenhalen. Want dat is niet soort om mezelf een soort pluim te geven. Maar wij zijn altijd al bezig met lange termijn projecten, ondernemingen. Niet alleen maar fotootje hier, dealtje daar, weet je wel. Dus er verandert eigenlijk niet echt iets ten opzichte van voor COVID voor ons qua werkwijze voor de artiesten. Maar ja, je hebt gewoon aan de lopende band gewoon negatieve ondertoon meetings over financiële structuren om mocht het misgaan een bepaald iemand, weet je wel. En het is gewoon de hele, ja, het lijkt een beetje gewoon een soort Truman Show waar we in zitten. Het is gewoon heel klinisch. En wat ik heel erg heb gemerkt bij specifiek dus artiesten, dus neem even een Bilal, nou, die is bij jou geweest, maar als voorbeeld. Hij is gewoon bizar doorgebroken afgelopen jaar, 2020.
Ja, dit was zijn jaar.
Ja, echt op het niveau van Lil Kleine destijds met Drank en Drugs. Gewoon alle prijzen gepakt. Zelfs een gouden kalf, ook nog even acteren. En,
klopt.
Ik merk dus nu wat de impact is van live en optreden en awardshows en dus fysieke aanwezigheid van een doorgebroken artiest. En wat er dus ook overblijft als je dat weghaalt. Want kijk, wij hebben het dan wel echt gewoon vol met die PR uitgepakt van hem. En hij heeft allemaal covers en bla. Dus mensen weten echt hoe hij eruit ziet. Mm. Alleen, het is zo raar als hij dus niet, zeg maar, op het podium kan staan. En ook dus die muziek eigenlijk een gezicht kan geven. Dus weet je wel, iedereen kent het nummer Tigers. En je kent natuurlijk ook Bilal wel. Alleen, besef het verschil in impact met als hij gewoon de hele zomer al die festivals had gepakt. Ja. En niet eens voor het geld, hè. Want dat heb ik al lang naast me neergelegd. Alleen, het is gewoon
over het merk Bilal, ja.
Ja, precies. Het is gewoon heel interessant om te zien hoeveel erbij komt kijken bij gewoon fysiek en live. En gewoon offline, soort brandbuilding van een artiest.
Ja,
als je gewoon puur dat Spotify-playlistje weghaalt. Want dat is wel echt heel interessant, zeg maar.
Ja, en gedeelte doe je natuurlijk zelf als artiest. Een gedeelte doet je management, hè? Dus gewoon zorgen dat je in zoveel mogelijk bladen terechtkomt, interviews. Maar wat er natuurlijk gebeurt op die festivals en bij al die optredens is dat er gewoon 10.000 mensen naar je staan te kijken. Waarvan gewoon 2.000-3.000 jou gewoon taggen in een story. En vervolgens het gevoel opwekken dat als Bilal ergens staat, dat het gezellig is. En dat heeft zo'n enorme impact. En dan hoef jij eigenlijk als management niet eens meer wat voor te doen. Dat gaat dan automatisch en dat verspreidt zich als een olievlek.
Exact. En het wordt, de mens achter de act komt naar voren.
Ja,
dus je maakt er dus iets menselijks van. En dat kan je natuurlijk wel in een videoclip doen en op een cover. Maar in die end leven we wel in een tijd waar, als je het echt hebt over muzikanten, gewoon jij ook waarschijnlijk in de auto, klik je gewoon door, je klikt een playlist aan. Het is echt niet meer zo dat je met een singeltje van Tigers uit de recordshop loopt en dat het nog iets soort tastbaars is.
Nee.
Het is gewoon een playlist. Dus soms weet je niet eens welke. Ik weet echt niet meer. Gewoon, ik zet al die nieuwe mappen altijd aan om gewoon nieuw talent te horen of überhaupt nieuwe muziek te horen uit binnen- en buitenland. En ik heb soms een nummer wat ik graag vaak afspeel, waar ik dus niet de naam van de artiest van weet of niet de titel van weet.
Ja, ik ken dat wel.
Dat is gewoon die digitale tijd waar we in zitten. Dus het is zo onmisbaar geworden dat je, precies wat je zegt, gewoon een Bilal op een podium kan zetten. En dat mensen zien, dit is Bilal. En dat is heel bizar aan deze tijd. Los van dat we allemaal failliet gaan, zeg maar.
Dat we geen stuiver meer hebben om aan ons reet te krabben.
Ja.
Hoe praat je dan met zo'n jongen? Kijk, ik heb toevallig Bilal hier gehad en ik weet dat hij zei tegen mij van, joh, ik heb nog nooit op het podium gestaan, dus ik weet niet wat ik mis. Dus ik ben er wel oké mee. En ik ken Bilal een beetje inmiddels. Het is ook wel gewoon een jolige vent waarvan ik denk, nou, die maakt er altijd wel het beste van. Maar wat voor gesprekken voer je dan met zo'n jongen? Want jij ziet wel de potentie die er is en jij ziet ook, verdomme, we missen dit jaar. En het slaat wel gewoon een gat in een carrière.
Zeker.
Wat voor gesprekken voer je dan met hem?
Nou, het is inderdaad grappig, want ik heb jullie uitzending gezien en ik vond het heel leuk wat hij zei, want hij is sowieso super positief. En het was weer zo'n positieve soort
Ik heb tijdens die podcast, normaal is die podcast redelijk serieus, maar ik kreeg op een gegeven moment ook zo de slappe lach. Want het is zo'n vrolijke doerak. Het
totale gewoon stuiterbal, een en al positiviteit komt er gewoon binnen. Je kan ook helemaal niet het hebben over negatieve dingen. Want ook dus wat hij dus zei, dat was zo'n leuke soort positieve kant om iets te benaderen. Is gewoon, hij zei van ik weet niet beter, ik ben doorgebroken in dit jaar, het kan alleen maar leuker worden. Maar ik zit aan de achtergrond natuurlijk wel met het team, zijn wij wel gewoon aan het nadenken, oké, weet je, straks komt zijn album eraan. Laat ik het zo zeggen, dit is misschien ook wel een samenvattende reactie op jouw hele vraag, hoe ik hiermee omga. Wij proberen gewoon heel erg out of the box te denken met alles. En dat is wel echt, door COVID heeft het wel positief bijgedragen. Want je wordt gedwongen om anders te denken. Dus de marketing moet anders. In een lockdown kan je bepaalde dingen niet buiten doen, vice versa. En in het geval van een Bilal ga ik niet hem lastigvallen met soort zeurende managerangsten van, oh nee, weet je, we moeten je... Wij proberen het naar hem gewoon positief te houden en alle opportunities op tafel te gooien. Ja. Maar aan de achterkant mag je best weten, zitten wij wel gewoon met een team elke dag voor alle talenten gewoon na te denken, oké, wat kunnen we doen? Wat we nu wel kunnen doen en normaal niet hebben gedaan, omdat het niet nodig was. En dus het maakt je wel echt als bureau heel creatief.
Ja.
En nu lijkt het weer alsof ik het alleen maar positief probeer te benaderen. Maar dat ik wil niet negatief denken, zeg maar.
Nee, maar ik snap dat wel.
Dus qua bedrijf en qua management en qua artiesten maken we dus ook positieve ontwikkelingen door COVID. Dat is wel heel grappig, zeg maar. Want
ik
je
denk
wordt
in alle ondernemingen wel.
Ja,
toch?
Iedereen.
Dat iedereen... jij zegt, ik wil het niet de hele tijd positief. Maar ik ga er ook echt niet vanuit dat jij geen enkele frustratie hebt gevoeld of dat jij niet gebaald hebt. Dat weet ik wel zeker.
Ik heb gewoon hele gipsmuurtjes ingeslagen.
Ja.
Maar daarom zei ik ook, 7 maanden geleden was ik wel echt van, oké, hold your horse. What the fuck gaat hier gebeuren? Maar nu heb ik gewoon zoiets van, ik weet in ieder geval dat wij het als bedrijf gaan overleven. Als ik een beetje de inschattingen kan maken, waar ik dan heel trots op ben. En het gaat met alle artiesten gewoon relatief goed. En dat is in principe het beste wat ik nu kan doen op zakelijk gebied.
Ja.
En voor de rest is het echt gewoon wachten tot het overwaait. Maar ik weet gewoon, ik geloof gewoon dermate veel in de mens. En ik weet dat jij ook van een festival houdt, ik ook. Dat na een tijdje gaat gewoon, dat krijg je niet uit ons. Dus
Ik heb
er nooit meer live evenementen komen, kan je mij niet wijsmaken. Maar of dat over 5 jaar is of over 5 maanden, I don't know.
Nee, ik hoop dan stiekem op die Roaring Twenties, hè, waar iedereen nu over heeft. Dat is ook gewoon 10 jaar lang was dat ellende. En daarna is het gewoon 10 jaar lang feest geweest. En
besef even, zodat ik doorheen praat,
nee, maakt niet uit.
Hoe het eerste festival wordt. Ik denk dat iedereen implodeert van serotonine, zeg maar. Gewoon.
Het wordt een soort bevrijdingsdag.
Ja.
Zo gaat het voelen. Ik
ben het niet gelukkig.
Nee, echt niet? Word ik ook nog een keer gewoon gebeld?
Ik heb wel netjes flight modus aangezet.
Ja, dat moet ik ook eens doen. Ik word zo weinig gebeld dat ik denk...
ik kan hem wel laten.
Nee, ik zat een interview te kijken van Duncan Stuttheim van ID&T. En die werd ook toen gevraagd van... Ja, weet je wel, in hoeverre gaan organisaties van festivals dadelijk mee in die nieuwe maatregelen? En die zei ook wel heel stellig. En dat vond ik wel heel fijn om te horen van... Wij gaan geen 1,5 meter festivals doen.
Nee, klopt. Ik had
dat
ook gehoord.
Dat is niet waarvoor dit bedoeld is. Dat is niet waarvoor wij leven. Dat is niet hoe wij 20, 30 jaar lang... emotie en passie op de mensen hebben overgebracht. Dat kan ook gewoon niet. En aanhakend op wat jij net zei... Er gaat dadelijk een explosie komen. Mensen gaan gestoord worden, maar op een goede, positieve manier. Want dat is wel weer wat we geleerd hebben in deze tijd. Hetgeen wat ik het meeste heb gemist is gewoon 1, vrijheid. En sociale contacten. Dus gewoon dingen die normaal gesproken heel vanzelfsprekend waren... en die je de hele tijd had, die heb ik het meeste gemist. En al het andere interesseerde me eigenlijk helemaal geen fuck. En dat zijn wel de 2 dingen die samenkomen op bijvoorbeeld een festival.
Ja.
En waar jouw artiesten straks gewoon weer een hele belangrijke... bijdrage aan gaan leveren. Want weet je hoeveel mensen mij nu al bellen? Hè? Ik heb nogal een kritische kijk op het coronabeleid. Dat weten mensen inmiddels wel. Dus ik word ook vaak gebeld door mensen die dezelfde mening hebben. En dan wordt mij, we moeten nu al. We moeten een datum hebben. Het moet groots aangepakt worden.
Ben jij nu Lange Frans na? Of?
Nee, echt. Nee, er komt een bevrijdingsfestival moeten worden georganiseerd. En we moeten met z'n allen los. En ja, ik weet dat er heel veel mensen al bezig zijn met die dag.
Ja, ik hoop niet dat ik hiermee iets negatiefs zeg. Maar ik merk wel dat mijn boeker wordt nu echt al wel weer gebeld.
Ja.
Voor opties uiteraard.
Ja.
Alleen in binnen- en buitenland. Dus dat maakt mij heel enthousiast.
Maar is dat niet negatief? Dat is juist positief.
Nee,
toch?
Maar ik wil dus niet soort van mensen snitchen. Want misschien is dat nog heel erg... Ik ben juist heel blij dat dat plaatsvindt.
Ja, en, ja, tuurlijk.
Ik heb daar mijn mening over. Alleen wij zijn natuurlijk biased, want wij worden er direct door geraakt.
Ja.
Alleen, ik merk dus dat het nu al een beetje op gang komt weer. En er is een noodplan gemaakt, zoals je weet, voor specifiek festivalorganisaties.
Ja.
Dus ik heb wel het idee dat ook de overheid wel begrijpt dat dit niet eeuwig zo kan blijven. Maar ja, ik geloof het echt pas wanneer gewoon het eerste evenement weer plaatsvindt. En al moeten we beginnen met 100 man en dan 3000 man. En dan, weet je wel, ik vind het prima. Maar het is gewoon evident dat artiesten op een podium horen te staan.
Ja.
En dat mensen gewoon hun vrijheid mogen vieren, zeg maar.
Ja, absoluut. Maar jij weet ook, jij komt uit de industrie. Jij weet ook hoe moeilijk het is en hoeveel tijd het kost. Of misschien eens hoe moeilijk het is, maar wel hoe intensief het is om een festival poten te krijgen. Ik bedoel, de eigenaar volgens mij van Lowlands, die had al gezegd, ja, wij moeten dit gewoon ruim op tijd weten, anders heb je gewoon tot 2023 geen festival. Ja, want zij hebben natuurlijk te maken met enorme grote buitenlandse artiesten die allemaal geboekt moeten worden.
Dus, en dingen moeten worden gevoorfinancierd.
Ja, dus dat verschilt ook wel met een Nederlands festival waar gewoon alleen de Nederlandse artiesten langskomen. Maar dat is wel iets om rekening mee te houden. Dat is niet even een oh ja, het mag weer en het is de volgende dag geregeld natuurlijk.
Nee, zeker niet. Dit moet je eigenlijk nu al gaan bespreken als je in de zomer dingen wil doen, zeg maar.
Ja, maar ik weet vorig jaar met Koningsdag dat je echt de eerste organisaties eind maart al zeiden van wij gaan het gewoon niet doen, want we halen het gewoon niet meer. En toen was er nog helemaal niet duidelijk of het wel echt niet door zou gaan.
Nee, want dat is wat ik zeg, die onzekerheid, zeg maar, dat is killing.
Ja.
Dat je gewoon niet weet, want kijk, ik spreek zoveel ondernemers, of het nou horeca-ondernemers zijn of conculega's van mij of festivalorganisaties. Zij zeggen allemaal hetzelfde. Als zij nu zouden horen, je mag 2 jaar lang niks doen en daarna mag je aan de bak, prima. Dan gaan we daar een structuur voor vinden.
Ja, precies, ja.
Maar het is ik kan jou niet zeggen wanneer mijn artiesten weer op het podium staan. En het is het ontastbare wat killing is, zeg maar. Je wil weten wanneer dit eindigt, maar ik snap dat niemand dat ons kan vertellen. Alleen dat zorgt er dus voor dat dus ook organisaties, wat jij zegt, niet nu alvast plannen kunnen maken. Want ze weten het niet wat dan mag en wat niet.
Nee, klopt. Die zekerheid. Het is wel grappig. Als je gewoon zeker weet dat je 2 jaar niet kan draaien, prima. Dan gaan we gewoon 2 jaar lang ons hele business anders inrichten. En dan gaan we daarna gaan we daar gewoon weer naartoe werken.
Exact. Zolang je maar weet wat de einddatum is. Want volgens mij heb jij dit opgezet tijdens COVID.
Ja, ja.
Jij hebt voor jezelf initiatieven genomen die jou letterlijk verder hebben geholpen in een tijd dat je waarschijnlijk... dus letterlijk gewoon cancels kreeg van andere dingen zoals expeditie.
Mm.
Heb jij niet een soort van thuis zitten uithuilen? En ben jij gewoon doorgaan met dingen opzetten die dus wel schijnbaar kunnen, zoals dit? Dus jij hebt gewoon heel goed gebruik gemaakt, wat ik heel leuk vind om te zien als manager, van gewoon de tijd die je nu wel misschien hebt.
Ja, de tijd zeg die maar. Ik had is belangrijk. Ja, zeker.
Ja, maar daar mag je echt wel gewoon trots op zijn. En dat maakt je ook, denk ik, een ondernemer, zeg maar. Alleen er zijn ook dus duizenden mensen van onzezelfde leeftijd die misschien dus die mogelijkheden niet hebben.
Ja.
En kijk, wij zitten ook allebei in een relatie. Dus besef ook even als je single bent, hoe je in godsnaam nu gaat daten, zeg maar.
En natuurlijk, ja,
dat zijn allemaal indirecte dingen, maar die gaan na een tijdje kunnen die echt voor gewoon psychische klachten zorgen. En ja, dat vind ik wel beangstigend. Beangstigender dan, with all the respect, zeg maar, de virussen die er zijn.
Ja, zeker weten.
Dus van hoe gaat dit zich uiten in onze generatie. Misschien krijgen we allemaal wel een soort klap van de molen, dat we helemaal gek worden met z'n allen.
Ja.
Deze generatie, weet je wel.
Hoe handig is het om op dit moment een album uit te brengen als artiest? Of hoe handig is het is dat überhaupt aan te raden?
Nou ja, feitelijk gezien streaming alleen maar zo gegaan sinds COVID.
Ja, dat geloof ik.
Dus, en dat is ook logisch, toch? Want je zit je thuis een ongeluk te vervelen en je luistert gewoon muziek. En in de auto. En, een album uitbrengen is technisch gezien niet een slecht idee. Maar ik snap wel waar je heen wilt. Tenminste, dat is hoe ik het ook zie. Van je brengt een album ook uit op een bepaald punt in iemands carrière. En je probeert daarna dus ook daar de vruchten van te plukken. En dat houdt dus in dat je meestal bij een grote artiest er een tour achteraan plakt die gelinkt is aan het album. En je brengt ook op hele specifieke momenten een album uit. Namelijk als je gewoon weet dat vlak voor de zomer, wanneer gewoon de festivals weer gaan. Want dan kan je die A-spots bemachtigen met een beetje geluk. En je moet ook nog aan de awardshows denken. Want het maakt oprecht een verschil of je nou in oktober iets uitbrengt of in februari voor bepaalde awardshows.
Ja.
Dus je moet aan heel veel dingen denken. Maar
dat valt allemaal een beetje weg toch in deze tijd?
Ja, maar als je niks gaat uitbrengen, dan val je helemaal weg. Als
ja, precies. Ja.
Dus we zijn eigenlijk een beetje gedwongen, maar dat klinkt dan heel erg zwaarmoedig. Maar om gewoon wel door te gaan met de plannen. Want ik als manager, misschien dat anderen dat met me oneens zijn, ik vind het belangrijker dat de actualiteit en de regelmaat erin blijft zitten bij de carrière van een muzikant. En dan maar niet met een tour.
Maar breng je dan
dat je een jaar lang niks gaat uitbrengen en dat gewoon een artiest misschien wegvalt.
Maar daar kan je toch gewoon singles uitbrengen? Of zie ik dat?
Oh, jij bedoelt echt gewoon gewoon tussen de keuze voor albums of losse singles?
Ja, want een album, het lijkt me zo zonde. Daar zit zoveel tijd, werk en liefde in. En op het moment dat je dat dus uitbrengt in een tijd waarin je dat gewoon niet optimaal kan benutten. En eigenlijk de plaatjes alweer zijn stuk gedraaid en je eigenlijk alweer iets nieuws nodig hebt. Lijkt me zo zonde als je dan dat al naar buiten heb gebracht. Is het dan niet beter om, weet ik veel, over een tijdsbestek van een jaar een aantal singles uit te brengen?
Ja, maar singles vormen na een tijdje ook gewoon een EP of een album.
Ja.
Dus het is dan meer.
Wat is nou het precies verschil? Leg maar. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet precies achter. Je hebt een album, een EP en
ja, je hebt gewoon losse singles.
Ja.
En je hebt een EP. Dat is even in de volksmond zou ik dat een mini-album willen noemen.
Ja.
En dan heb je een album en dat is gewoon minimaal 13 nummers. En dat verschilde ik wel over time, zeg maar. En dan heb je nog één uitzondering, dat is een soort maxi-single. Dat is dan weer dat je bijvoorbeeld 3 singeltjes uitbrengt. Mm-hmm. Of 2 en dan een remixje erop. En eigenlijk zijn dat gewoon marketing tools. Er zitten 0 regels aan vast. Behalve dat een album, als een album wordt uitgebracht, wel echt meetelt voor echt de Dutch charts. En daarom moet het dus wel aan bepaalde eisen voldoen. Een minimaal aantal duur in totaal, alle nummers bij elkaar. Dus niet gewoon dat je een album van 13 nummers uitbrengt die nog 10 seconden duurt. En voor een minimaal 13 nummers.
Dat is wel leuk, zeg.
Ja. En, maar wat wel interessant is aan jouw vraag is dat tijd is wel aan het keren. Dus je ziet wederom door die digitalisering van muziek draaien, singles en albums en LP's en EP's, dat is allemaal nog wel van de tijd dat alles ook fysiek was. Een fysiek product. En je ziet nu dat artiesten anno nu, of het nou in Amerika is of hier, gewoon eigenlijk heel veel singles uitbrengen. Gewoon losse singles,
ja.
Zieke videoclip, heel veel marketingbudget en daarna misschien nog een single. Maar ik vind persoonlijk, maar dit is echt mijn persoonlijke mening, als manager, dat een album wel onmisbaar is bij de groei van een artiest. Dus je wil eigenlijk doorbreken met wat singeltjes, weet je, Tigers. En daarna kan je kiezen om misschien nog een EP te doen. Hoeft niet. Maar een album geeft wel, in mijn optiek, draagt bij aan de gewoon aan de bouw van een artiest.
Ja, dat is een beetje de journey, toch? Je kunt ook vergelijken. Dat eerste album, je hoort ook veel artiesten in interviews zeggen, maar dat eerste album, toen zat ik in zo'n soort fase. Je groeit ook een beetje
soort hoofdstuk. Het is gewoon een soort boek. En dan dat daar ook gewoon verschillende delen van uitkomen. Mm. Bijvoorbeeld het album van Jorik, wat het nog altijd in de chart staat, wat redelijk bizar is. Want het is echt een aantal jaar geleden alleen.
Mm.
Ja, dat is zo'n ander moment in zijn leven geweest. Dat zou hij niet meer kunnen maken.
Nee.
Want dat zie je bij veel grote artiesten wereldwijd. Die maken gewoon in het begin van hun carrière een album wat niet alleen maar happy die peppy is. En veel onverwerkt verdriet komt daarin naar voren. Mm-hmm. Dat is vaak heel succesvol, want het gaat heel diep. Maar als er dan opeens zoveel roem en geld bij komt kijken, ja, ga dan nog maar eens terug naar die soort donkere dagen. En daar merk je ook altijd dat een artiest is na een tijdje gewoon meer positieve muziek maakt. Maar en daarna komt er een soort klein hobbeltje. Ja. En dan ga je weer wat diepere muziek maken.
Ik moet dat zo lachen dat Boef ook de kritiek die hij dan krijgt in de reacties onder die video's, weet je al. Ja, weet ik veel. Dan weet toch echt nadat Boef was natuurlijk ook een fenomeen. Zeg maar hoe dat is gegaan, die carrière, dat is ongekend. Vond ik echt bijna on-Nederlands. En Jorik heeft dat natuurlijk ook gehad in Ronnie. Maar bij Boef kwam net, dat was net een nog raardere samenloop van omstandigheden met die vlog erbij. Was echt, vond ik echt superleuk om te volgen allemaal, hoe dat ging. Maar die kwam natuurlijk wel, was echt een jongen van de straat. En die sprak ook echt heel veel mensen van de straat aan. En op een gegeven moment, ja, wat jij zegt, ga je toch een beetje vercommercialiseren. Wat volkomen logisch is. Maar dan was er zoveel kritiek over, ja, je laat de straat in de steek. En dat is altijd, hè. Je ziet het overal in Amerika, krijgen die artiesten dezelfde.
Zeker.
dingen. En jij zegt eigenlijk van op een gegeven moment kom je naar een piek en dan hè, dus we zeggen wel eens, dan vlieg je te dicht bij de zon, verbranden je vleugels en dan stort je weer even naar beneden. Dat zijn de momenten dat die artiesten weer wat rauwere, diepere albums uitbrengen vaak.
Dus gek genoeg zou COVID hypothetisch positief kunnen bijdragen aan muziek. Ja, echt.
Positief. Ja,
want er valt weinig feest te vieren nu, kan ik je zeggen.
Ik wou net zeggen.
Maar nee, het klopt helemaal wat je zegt. En het is ook echt de taak van een manager en een artiest en het hele team daarachter om dus altijd te zorgen dat zeker in de rap-industrie, waar het echt heel erg gepolariseerd is, zeg maar, dat je altijd het evenwicht houdt in je muziek. Dus je moet platen maken voor je echte, rauwe, hip-hop liefhebbende achterban van de straat, om het even te noemen.
Ja.
En je wil ook gewoon doorgroeien als artiest. Dus je wil op de radio komen, je wil awards winnen. Dus je moet ook commerciële muziek maken.
En maar hoe doe jij dat met... Kijk, want Jorik die heeft dat wel begrepen. Maar je hebt ook jongens in je stal die wel die straat nog wat meer omarmen. En die misschien zullen denken bij jou van Nathan, allemaal leuk. Maar ik vind het moeilijk om commerciële te gaan. Wat zijn dat voor gesprekken?
Ja, nou, laat duidelijk zijn dat ik nooit als manager überhaupt tegen een muzikant ga zeggen, je moet commerciëler gaan, weet je wel. Want ik denk dat het product, dat komt gewoon vanuit de artiest. En het wordt ongeloofwaardig, daar prik je gewoon doorheen. Als luisteraar zijnde, als je gewoon ziet dat een nummer echt is gemaakt. Weet je hoe dat dus wel bijvoorbeeld in Amerika soms gebeurt. Dat je echt gewoon denkt van dit is gewoon in een soort... door een reclamebureau in elkaar gezet.
Ja.
Daar geloof ik niet in. Maar ik heb natuurlijk wel gesprekken met bepaalde artiesten die het bijvoorbeeld heel goed doen op streaming, hoe ze meer richting radio kunnen begeven. Maar goed, radio heb ik sowieso wel mijn mening over anno nu.
Snap
ik. Dat is, dat is niet meer van deze tijd. Er zitten gewoon een paar blanke oude mannen van 60. Ik ga nu ruzie krijgen. Maar in ieder geval, die zitten gewoon te bepalen wat een hit is en wat niet. Terwijl dat totaal niet overeenkomt met wat er op de DSP's, dus de streaming platforms, in de charts terechtkomt, wat wel letterlijk aantoonbaar is door het
precies,
publiek.
Precies, want dan klik je het aan en weet je...
Ja. Maar waarom, het is nog wel nodig, radio.
Maar waarom maken we dat nog zo groot dan, die radio?
Nou, ze hebben een bepaalde positie. Gewoon omdat er nog wel echt mensen naar radio luisteren. Mensen die zeggen dat dat niet zo is, die liegen, zeg maar. Er luisteren mensen naar radio, maar ik vind wel dat je een punt hebt dat bijvoorbeeld bepaalde awardshows en weet ik veel, bepaalde andere media nog te veel kijken naar, oké, dus dit nummer komt nu op de radio, dan is het een hit, we moeten hem uitnodigen in de talkshow. Weet je wel, ze zouden wel iets directer mogen kijken in mijn optiek naar gewoon de echte cijfers en naar wat het publiek doet.
Ja, absoluut.
Aan de andere kant, ik hoef ook niet de oorlog met ze aan te gaan in een soort piraterij tegen. Gewoon radio is er nog. En er zijn overigens wel gewoon heel veel radio VJ's die wel supporten. Alleen het gros is nog wel gewoon, komt gewoon niet overeen met wat je ziet, waar men echt naar luistert. Dat is het eigenlijk.
Wat vind je van Barend van Delen?
Nou ja, dat is grappig, want ik had hem in mijn hoofd.
Ja, ik ook.
Ja, hij is, los van dat het gewoon een goede vriend van me is, hij is letterlijk de eerste, dus ik vind het echt leuk dat je hem aanhaalt, die toen Jorik en ik net begonnen, Jorik bijvoorbeeld uitnodigde.
Mm.
De allereerste. Niet nadat het raar was als je dat niet meer deed, zeg maar. Gewoon echt, hij zei gewoon, oké, wat ben jij een vet mannetje, jij moet langskomen bij mij. En hij is gewoon, hij appt mij over artiesten, waarvan ik gewoon echt denk van, hè, hoe kan hij die kennen, zeg maar. Mm. Gewoon artiesten die bij mij zitten. Dus hij is gewoon een purist en hij heeft gewoon heel vroeg gezien dat daar het de nieuwe generatie zich begeeft. Ja, hij is dus wel iemand die echt gewoon support.
Klopt. Nou ja, ik vind Barend is ook een vriend van mij. Ik vind het een...
We allebei onze vriend nu een beetje...
Ja, nee, ja.
Ook even iets lelijks over hem zeggen zo.
Hij heeft zo'n grote slaamuil. Dat zeg ik niet omdat het mijn vriend is, maar ook omdat mij dat opvalt. Hij is altijd heel erg supportive geweest, ook richting Boef. En hij heeft het inderdaad vaak ook over Jorik. En ja, een bruggenbouwer, denk ik, tussen die groep die nog een beetje genegeerd werd op de radio.
100%. Hij heeft echt poorten daar geopend.
Ja, en dat vind ik gewoon wel tof om te zien. En daar verdient hij ook gewoon de credits voor.
Zeker.
Ja, ik denk... Ik denk dat wel ooit gaat veranderen. Dat die radio steeds minder belangrijk wordt. Kijk, ik ben ook bij Barend laatst geweest. Toen zat ik daar in een avondshow. Toen begreep ik dat er gewoon tussen de 150 en de 200.000 mensen nog aan het luisteren waren. Dus dat is gewoon hartstikke veel. Zeker als superveel. Het gewoon live is.
Ja.
Dus ik zeg helemaal niet dat radio dood is. Maar ik kan me wel voorstellen dat... En dat gebeurt nu al. Ik
bedoel, radio hoeft ook helemaal niet dood. Alleen het is toe aan... een soort nieuw werkend systeem. Nee, of in ieder geval redacteuren of
precies.
Weet ik voor hoe
erkenning van artiesten zou op een andere manier moeten worden beoordeeld. Kijk, maar aan de andere kant, laten we het even bij Jorik, Ronnie Flex, Boef. Die hebben toch ook dikke scheid gehad aan het feit dat de radio hun in het begin genegeerd heeft. Want hun carrière is er niet minder succesvol door geworden.
Zeker, en ik moet voor mijn eigen artiesten praten, want die anderen spreek ik niet. Maar ik weet gewoon dat... they don't give a fuck. Nee. Maar ik als manager wel.
Ja.
Snap je? Want ik ben degene die ervoor moet zorgen dat gewoon het profiel klopt. En zij ook in persoon groeien. En dat het niet alleen maar is, hey, ik heb de meeste streams. Want dat is niet per se in mijn optiek gewoon gelijk te trekken aan succesvol zijn als muzikant. Je wil gewoon dat het totale plaatje klopt. Die soort X-factor. En daar heb je gewoon radio airplay nog voor nodig. Mm-hmm. Dus ik zal geen voorbeelden noemen, maar hij is al wel veelvuldig over tafel gekomen. Maar ik heb gewoon voor een bepaalde artiest waar ik mee ben begonnen... in het begin zo heel wat brandjes moeten blussen, ook bij radio in Nederland en in België ook. Want in België is alles nog radio. Daar is gewoon streaming, dat loopt gewoon mijlen ver achter. Nou, je wil niet weten, ik heb gewoon een hele soort hebben en houden aan ze moeten geven bijna... om gewoon dingen op te lossen, wat ook leuk is. Maar dat, ik snap het ook, want die artiesten denken van ja, jullie supporten ons niet... Wat trouwens heel interessant is dat dus Brahim Fouradi, een collega-manager, die had letterlijk eergisteren nog in zijn story gezet dat hij gewoon zijn talenten niet meer gaat laten meedoen aan gewoon radio-gerelateerde YouTube-programma's.
Ja, ja.
Dus dan weet jij wel welke voorbeelden daarvan
zijn. Ja, maar dat vind ik slim.
Totdat er gewoon van diezelfde aanvragen die zij sturen naar zijn talenten ook muziek wordt gedraaid. Ja, ik ben het er helemaal mee eens, zeg maar.
Zou je eigenlijk ook moeten doen?
Ja, ik heb hem ook een berichtje gestuurd, gewoon van dat ik het echt tof vind dat hij dit gesprek in ieder geval start.
Ja.
Want dat is natuurlijk best wel, daarin loop jij ook vooruit, want jij maakt notabene zelfstandig media, om het zo te zeggen. Het is dus wel grappig dat ze je weten te vinden bij de radio, wanneer ze weten van oké, die gaat veel YouTube-kijkers trekken.
Ja.
Maar dat ze niet diezelfde artiest draaien op diezelfde radio. En dat kan je niet goed praten naar
dat mij. Het is volledig terecht dat hij dat opmerkt. En ook een goede terechte move, denk ik. En ik snap hem ook.
Ja.
Ja, grappig is dat. Sowieso, Fouradi, dat weten veel mensen niet. Maar hij heeft zich gewoon echt... Hij heeft allemaal televisiewerk en zo in Engeland. Hij was betrokken toch bij The Voice en
volgens mij Idols? Bij X-Factor.
Of X-Factor, ja.
Pin me er niet op vast. Maar
grappig, hè? Ja,
zeker.
En nu gewoon... Hey, eventjes. Dat is toch wel een leuke vraag. Want ik had hem net al in mijn hoofd zitten. Ik wil weten wie jij het grootste talent vindt. Maar ik ga je het niet vragen om dat te doen over je eigen talenten. Maar een talent die niet bij jou zit aangesloten. Wie vind je extreem goed op dit moment? Of veelbelovend?
Ja, maar voor hetzelfde geld lukt het mij om dat talent binnen te halen. En dan denk je achteraf nog van... hey, dat is gewoon wel een eigen talent. Maar
dat maakt niet uit. Maar ik dacht... Je eigen talenten gaat kiezen.
Het grootste talent van nu, muzikaal, zeg maar gewoon... Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat de markt iets te groot is geworden... dat er nog maar eentje nu, zeg maar... in.
Je mag er ook een paar noemen. Van wie ben je gewoon onder de indruk?
Echt talentjes. Dus niet al reeds geland. Ik moet er echt een noemen waar ik ook niet mee in gesprek ben. Dat vind ik heel lastig. Want ik benader uiteraard een talent waar...
Maar ja, mag ook. Maar ik weet er toch niet met wie je in gesprek bent. Dus je mag... Ik bedoel, dan is het aan mij om.
Ik vind... Izzy SB een groot talent.
Ja.
Die valt onder het label opgezet door Henkie T, genaamd Quattrovision.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk dat hele hoekje sowieso heel interessant, omdat zij dus ook heel erg bijdragen aan independent muziek uitbrengen. Dus zij zijn een soort tegenreactie in de muziekindustrie.
Ja.
Want zij doen het allemaal zelf, zonder hulp van grote platenlabels. En Izzy SB is gewoon op nummer 1 gekomen met een nummer. En dat is best wel uniek voor deze generatie. Want dat gebeurt eigenlijk zelden buiten een groot platenlabel om. En daarmee is echt wel een beetje tij aan het keren. Dat,
ja, mooi.
En ik vind hem gewoon een groot talent. Ik ben nog niet met hem in gesprek, dus ik moet even iemand noemen. Maar Okay. Samen met hem meerdere, maar die ga ik dus niet noemen nu.
Oké, okay, nee, ik weet genoeg. En ik zal je dadelijk nog wel als de camera uitstaat even vragen met die.
Of camera, ja.
Hey, je bent met iets nieuws begonnen.
Ja.
Oh, niet.
Oh ja, mooi bruggetje dit trouwens.
Tuurlijk, want ja, dit sluit er wel mooi op aan.
Ik heb er expres zo ingetost. Ja.
Ja, ik wel. Ik doe dat helemaal zo. Ja, dat is jouw energetisch kracht, zit ik, dan check ik dan in en denk ik nee. Nee, ja, maar ik dacht ook, hey, mooi bruggetje. Oh, niet, toch?
Ja.
Ja, vertel. Wat?
Ja, eigenlijk op een bizar natuurlijke manier ontstaan. Namelijk gewoon de behoefte van mijn eigen artiesten die ik als management vertegenwoordig, die gewoon naar mij toe kwamen met de vraag van, kunnen we nu niet die muziek zelf uitbrengen? Omdat, nogmaals, en dit moet echt niet een soort anti-platenlabel propaganda praatje worden. Alleen, ik ga wel gewoon zeggen hoe het erop staat. En dat is dat artiesten nog altijd in het begin van hun carrière gewoon in deals terechtkomen die gewoon niet oké meer zijn. Gewoon niet meer van deze tijd. En daarmee bedoel ik dat ze gewoon een royalty percentage krijgen wat zo laag is. En dat ze het eigenaarschap van de muziek inleveren. Dus besef, het platenlabel is dan eigenaar van jouw muziek. En dat is altijd zo in sommige deals. En tot een paar jaar geleden, ik doe nu alsof ik 47 ben, maar ik ben 27. Was dat nog ergens goed te praten? Dus voor social media en in de tijd van de Free Record Shop, om die weer even erbij te halen. Omdat een platenlabel ook echt jou kon maken of breken. Omdat die moest alles investeren. Die moest ook de CD-distributie betalen. En toen was er dus alleen nog radio, onze vrienden van de radio. En daar werd je dan geplugd door een plugger bij het label. Snap ik nog ergens. Want dan heb je ook geen andere manier. Nu, Instagram, alle andere sociale media. Er zijn artiesten, onder andere die bij mij zitten, die veel grotere accounts hebben en volgersaantallen dan elk platenlabel wereldwijd ooit zal hebben.
Ja.
Je kan gewoon je eigen promo doen. En dat in combinatie met het feit dat die deals in mijn optiek gewoon niet worden aangepast. Dat ze te lang in dat soort stramien willen blijven zitten. Heb ik gewoon besloten, fuck it. Ik ga gewoon niet meer wat ik een aantal jaar wel heb moeten doen, omdat er dus geen andere optie was. Ik ga gewoon kijken hoe wij zelf gewoon muziek kunnen uitbrengen als manager voor onze talenten, zonder dat ik dan opeens een contract voor ga leggen. Ik werk voor management sowieso niet met een contract, maar hier ook niet voor. En ik wil gewoon mijn artiesten kunnen helpen om hun muziek uit te brengen, de exactzelfde service te leveren als een platenlabel doet, en te kijken of dat ook werkt. Nou, en inmiddels doen wij dat echt gewoon voor 20 talenten. En de reden dat ik hier dus nu een los bedrijf van heb gemaakt, een los initiatief, is omdat we ook aanvragen kregen van talenten die niet bij ons management zitten.
Ja, precies. Maar
ja, en dit is hoe ik aan het begin van het gesprek zei, dat de management niet schaalbaar is. Je wil niet 2000 mensen. Is dit wel schaalbaar? Want je biedt gewoon een soort label service, om het wel even zo te noemen. En wereldwijd is dit gewoon, proberen wij gewoon in te haken op een ongoing trend die gewoon nu wel echt gaande is. Ook gewoon zeg maar een Kanye West heeft zijn contracten met Universal op Twitter gezet. En gewoon die heeft een soort gekke aanval geopend. En je ziet gewoon steeds meer Amerikaanse artiesten die ook zeggen, jongens, van mijn jonge generatie, als jullie mij serieus nemen, de jonge muzikanten van nu, hou je masters, weet je wel, blijf eigenaar van je muziek. En ja, ik vind het gewoon super vet. En als daar één doelgroep blij van wordt in deze industrie, is het de manager. Want die, in mijn optiek, is daarvoor om zijn artiesten groter te maken, maar ook dus om te laten ondernemen. En je wil gewoon dat jouw muzikant eigenaar is van zijn eigen muziek. Dat is toch niet te veel gevraagd?
Wat
en,
vet dit.
Ja, dus,
nee, ja, sorry.
Nee, dat was het, sorry.
Oh nee. Nou ja, ik vind dit dus heel vet. Ik merk, ik zit ineens te denken. Ik heb vandaag dezelfde dag opnames gehad met Tim van Go Spooky. Ik merk een soort revolutie op komst. We hadden het over influencers die eigenlijk steeds meer zouden moeten afstappen van campagnes doen met merken, maar gewoon hun eigen merken zouden moeten uitbrengen. Hij noemde het voorbeeld dat in China eigenlijk de grote influencers in China eigenlijk al gewoon nooit meer een job doen voor een merk, maar gewoon alles zelf uitbrengen. Dus ik zeg even wat kledingmerk A zegt, we willen samen. Nee, maak zelf wel kledingmerk A.
Ja.
En die brengen dat gewoon uit. Dus die grote sterren daar, die worden gewoon de concurrent van het merk. Want ze zijn zelf een merk aan het worden. En Dat is een beetje ook wat je hier ziet gebeuren. Ik las ook, ik hoorde dus dat als je een boek uitbrengt, misschien ben ik wel naïef, maar ik wist het gewoon, ik had het gewoon toevallig nooit gehoord, gaat iets van 10% is maar van jou of zo? Of
ja, dan heb je nog een goede deel.
Of 5% dus, en dat gaat de rest naar de uitgever. Ben je toch gek geworden als je je boek niet zelf uitbrengt?
Ja.
En dat vind ik dus, dit
volgens mij heeft Enzo Knol ook zijn boek gewoon zelf uitgebracht.
Ja, terecht.
Gewoon in een linkje, in zijn, gewoon een URL naar zijn website. in zijn Instagram. Ik weet niet of dat succesvol was, dat boek. Alleen, toen dacht dat was al een paar jaar geleden. Toen dacht ik van ja, daar zit wat in. Kijk, het enige, dat is wel dan de elephant in the room, maar dat heeft dus ook met dat boek te maken, maar ook met muziek. Het enige wat niet vervangbaar is, is natuurlijk dat een label als een bank kan fungeren. En een uitgever ook. Er komen wel kosten bij kijken. En een jong talent kan het in beginsel niet hebben. Maar het zijn dus, dat is de hele reden waarom dit dus nu gewoon niet meer van deze tijd is wat die labels doen. Vroeger ging dat om kosten. Dat was niet te behappen voor een artiest of een manager. Nu zijn die kosten best wel geminimaliseerd. Want een videoclip, weet je wel, als ik het moet betalen voor een artiest, ook prima. Als ik erin geloof.
Mm.
Een marketingplan, daar hebben we mensen voor op kantoor vanuit het management. Radioplug hebben we. Playlistplug voor Spotify en alle andere DSP's hebben we ook. Dat is een mail, dat kost geen geld. Althans personeel, in mijn geval. Dus het is dus ook niet meer zo dat je 100.000 euro nodig hebt om goede muziek uit te brengen. Dus door die digitalisering komen we eigenlijk in een soort stadium terecht, dat laatste soort kernding van wat een label nog interessant kan maken, dus een zak met geld, ook niet echt meer nodig is. Wel moet ik gewoon eerlijk zeggen, ik heb artiesten die independent zijn en ik heb artiesten die getekend zijn bij een platenlabel. Jolk is getekend bij een platenlabel. Maar dat heeft weer een andere reden. Als je na een tijdje zo groot bent, ja, dan kan je deals maken. Die geven zoveel zekerheid financieel. Dat ik hoef niet over cijfers te gaan praten, maar dat zorgt in ieder geval voor dat het risico eigenlijk wordt weerlegd van artiest naar platenlabel. Want het is een beetje eigenlijk aan het platenlabel om dat terug te verdienen op de inkomsten van de artiest. Maar de artiest heeft het al, dat geld. Ja, dat ik ook als manager gewoon adviseer. Oké, dude, dit is zo hoog, dit is zoveel geld. Hier kan je zoveel dingen in doen qua doorondernemen, een huis kopen, ik zeg maar wat. Pak dit, want dit is de moeite waard om in ieder geval een deel van je masters voor in te leveren.
Ja,
dus
ja.
Ik ben helemaal niet zo van de revolutie en nooit meer. Maar ik wil gewoon dat jonge talenten de kans krijgen om muziek uit te brengen en door te breken, zonder dat ze gedwongen in een deal moeten van 4 jaar alle rechten overdragen. En dus de percentage die jij benoemde, daar heb ik het ook over in platenlabellandschap. Kan niet meer.
Kan echt niet meer.
Maar en als je dan doorgebroken bent, ja, dan is het pas echt smullen voor de platenlabels.
Precies.
Want dan, dan moet je onder je deal uitkomen. En dan moet ik of met een hele zieke advocaat komen.
Ja.
Alleen anders is het gewoon op het houtje bijten en wachten.
Ja.
En
ja.
Geloof me, 3 jaar, 4 jaar is heel lang in de carrière van de muzikant.
Ik wou net zeggen, ja, zeker. Nee, bizar. Nee, maar ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En revolutie klinkt altijd wel heel populistisch. Maar ik zie wel veranderingen. En dat is het tijdperk waar we in zitten. En ik vind het wel altijd leuk als er verschuivingen plaatsvinden. Dat zet de boel weer op scherp. En
ja,
voor jou is het sowieso interessant. Omdat het je business ook is. Maar het is ook het is daarbij ook nodig, denk ik. En niet meer dan terecht. Dat artiesten. Ik bedoel, serieus. Ja, het is op basis van wat. Een uitgeverij die 95% pakt voor jouw kunstwerk, jouw levenswerk op dat moment. Ja, ik snap het niet.
Ja, plus kijk, mensen denken misschien altijd dat ik altijd het onderste uit de kant probeer te halen in een onderhandeling. Alleen ik ben voor mijn gevoel juist heel goed ontwikkeld in ook snappen dat de tegenpartij iets moet hebben. Dus ik ben de laatste die zal zeggen dat als een platenlabel of een boekuitgever echt iets to the table brengt.
Ja, precies. Nee,
ja, dat ik denk van, nee, jullie mogen hier niks aan verdienen. Nee, want zo werkt de wereld niet. Het is gewoon business en zij moeten blij zijn.
Juist.
En wij en iedereen. Alleen, het is nu gewoon scheef. En dat is het ding. Precies met dat boekuitgeverij, voorbeeld van jou. Voor de kosten die een uitgever moet maken, die zijn ook altijd een beetje shady. Ja, weet je? Die willen ze ook nooit in het contract zetten. Wat het nou kost voor marketing. En ze willen zich ook niet committeren aan allemaal eisen vanuit ons. Ja, hoe weet ik dan of de 20.000 euro of de 100.000 euro het waard is dat zij 95% van de inkomsten mogen behouden? Zeg maar, als dat bijvoorbeeld wel inzichtelijk wordt gemaakt en je ziet gewoon, oké, talent A die wil een boek uitbrengen, heeft geen eigen geld, uitgever gaat dit doen, pompt er dit bedrag in. Nou, dan kan je nog tot een situatie komen dat je denkt, nou, daar vind ik dit percentage wel oké voor. Je doet het samen, je gaat samen ondernemen. Maar het is gewoon evident dat al die structuren, boeklandschap, muzieklandschap, acteurslandschap met producenten is het ook hetzelfde. Je draagt alles over. Dat niet meer van deze tijd is. Nee. En dat is altijd leuk. Dat daar dus verandering in komt door digitalisering, zeg maar.
Ja.
Ja, dat moet iedereen positief vinden.
Nou ja, ik vind het een mooie afsluiter. We gaan het allemaal volgen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga je bedanken voor je komst. We hebben toch lekker weer een uurtje volgeluld, Saampies.
We hebben het goed volgechitchat.
We hebben lekker gechitchat.
Het schoot voorbij.
Het schoot voorbij. En net als bij iedereen, ook jij bent weer welkom voor een volgende keer. Mocht je weer wat moois hebben. Of niks moois hebben. Mocht je iets willen delen met de mensen. Je kan me altijd appen, bellen.
Uithuilen.
Uithuilen mag ook. Dus we houden je in de gaten. Ja, geen probleem. Nogmaals bedankt voor je komst. Jullie bedankt voor het kijken. En nog eventjes een mededeling van Jasper, de cameraman. Die erachter staat. Het schijnt dus nog steeds, hè. Misschien is het al een beetje opgeschoven sindsdien. Maar dat er de 70% van mijn luisteraars was gewoon niet geabonneerd. Kenny, druk even op knoppie. Hey, dankjewel. Doei doei!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg,
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.